De stof voor onze overdenkingen, liefde, is het die voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 4. Ik lees u daar alleen van voor de versen 15 en 16. 2 Koningen 3, oftewel 2 Koningen 3, de versen 15 en 16. Daar spreekt het woord des Heren altijd: nu dan brengt mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. En hij zeide: zo zegt de Heren, maak in dit dal vele grachten. Tot zover. Zij zei hierboven: Elisa profeteert. We hebben al enkele wonderen gehoord, grote daden die de Heer door zijn recht Elisa heeft gedaan. En in dit hoofdstuk worden wij ook in bijzonderheid bepaald bij zijn profetische arbeid. Dat hij de wil van de Heer bekend maakt aan de koning. Het is een vrij lang hoofdstuk, dat betekent, en ik wil toch graag deze geschiedenis overdenken, maar dat wij op verschillende dagen niet al te diep in zullen gaan. Na de dood van Asa heeft de koning om zich los te maken van Israël. Moab was verplichtig aan het Philistijnenrijk. We lezen wel meer van oorlogen die gevoerd werden. David heeft ook met de Moabieten gevochten, waarbij dan de overwinnaar dat overwonnen volk gastplichtig maakte. In de Bijbel wordt dat genoemd onder zijn of zijnbaar. Er is toen niet direct van gekomen om op te treden tegen Moab, waarschijnlijk ook in verband met de situatie van die Ahazia, die ziek geworden was aan zijn voeten en die gestorven is. In ieder geval, in die tijd is er niet van gekomen om tegen Moab op te treden. Maar nu is Joram er, de broer van de gestorven koning, ook een zoon van Ahab dus. En van deze man wordt ons verteld dat hij actie heeft ondernomen tegen de Moabieten. Hij wordt ons getekend als een man die deed dat kwaad was in de ogen des Heren, maar niet zo erg als zijn vader en als zijn moeder. Hij heeft gedeeltelijk bepaalde afgod, deelden en palen weggedaan die zijn vader gemaakt had. Wel hield hij de stalverdien in stand. Dat wordt in de Bijbel genoemd de zonde van Jerobeam, omdat onder Jerobeam 1 de kalverdien onder Israël in Dan en Bethel is ingesteld. Daarvan weet hij niet af. Maar je ziet dat de mens op verschillende manieren te beoordelen is. Als het gaat over de geestelijke beoordeling, dan kun je één lijn trekken. Want dan zijn alle mensen van één laatste keur, allen Adam-kinderen. En tegenover de geestelijkheid van de wet zijn zij allen dood in de misdaden en in de zonde, in de voorhuid des harten. Maar daarna kun je de mens ook beoordelen. Kan God de mens beoordelen naar de mate waarin hij zijn boze bestaan meer of minder uitleeft. Voor de Heere God kun je niet zeggen, dat weet ik wel, voor de Heere zijn alle zonden even groot. Maar dat neemt niet weg dat er toch ook gradaties zijn. Zo wordt dus van deze Joram verteld. Het was wel erg met hem. Hij deed wat kwaad was in de ogen te zeuren. Maar niet zo erg als zijn vader en zijn moeder. Zo lees je ook van de Kanaanieten. Toen Abraham in het land Kanaan kwam en de Heer hem dat land beloofde, toen zou het nog even duren eer het nageslacht van Abraham het land in bezit zou nemen. De reden daartoe was dat de maat van de ongerechtigheid van de inwoners van het land nog niet vol geworden was. Je ziet daarin dus een proces van kwaad tot erger. Tegen zou ik erop willen wijzen, hier heb ik er al eerder op gewezen, dat velen ten onrechte de Bijbel en dan voornamelijk het Oude Testament als een oorlogzuchtig boek bekrijgen. En dan worden er allerlei dingen aangehaald van oorlogen enzovoort. Toch, bij nauwgezet onderzoek van het Oude Testament blijkt dat dat niet het geval is. En ook van wat betreft Israël, kun je de klip niet stellen dat Israël een volk geweest is dat altijd bezig was om andere volkeren te overwinnen en te vernietigen. Dat kun je de klip niet zeggen. Vaak ontstonden de oorlogen door invallen in het Joodse land of als een oordeel van God over het volk, maar je kunt niet direct stellen dat de lijn in het Oude Testament de lijn is van het oorlogsgeweld. Integendeel, bij de psalmen en bij de profeten vind je altijd weer terug het verlangen en het uitzien naar de vrede en boven alles naar de koning des vrede, dat hij komen zal en een einde maken aan het oorlogsgeweld, zodat alle vreedgeweld moet vluchten en de volken in de rechtmatigheid worden gelijk. Dat er uiteraard ook veel bloedige taferelen ontsteken worden in het Oude Testament, dat is waar. Maar dan nog kun je je afvragen of dat in alle gevallen de wil van de Heere geweest is. Het kan ook zijn dat wanneer de vijanden in de hand gegeven werden van Israël, dat dan de betrokken bevelvoerder zelf het voorbeeld gaf in het vernietigen van de vijanden. Je kunt ook niet bijbrengen Kanaan, de volken die daar woonden, die alle door Israël moesten verdreven en gedood worden, want dat staat in het teken van een oordeel van God. Daarbij was Israël alleen maar een instrument in Gods hand, omdat de maat van de ongerechtigheid zo vol geworden was dat het land zijn inwoners uitstuurde. Maar nu is Joram dan aan de macht. En deze Joram, die wil die oude kwestie uit de weg ruimen. Regelen. En daar heeft hij natuurlijk zijn reden voor. Want dat schatplichtig zijn van Moab aan Israël legt geen windeier. Want die Meza, een veehandelaar, zeker is het geleden een schapenfokker. Deze schapenfokker die bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. En dat is een enorme bron van inkomsten. En dat die man, die Meza, zodra hij de kans kon zag, en dat krijg je vaak als hij sterfgeval of een koning wegvalt, of als een parlement wegvalt. Zodra hij denkt, nu is het ogenblik gekomen, dan doet hij het ook. Hij sluit het dan door en er gaan geen schapen, geen wol meer naar de koning van Israël. Joram, die brengt zijn leger bij elkaar en die ging ook heen om Jozef te vragen. En hij meet het hele hoe de vork in de steel. Dus dat zal Jozef uiteraard wel geweten hebben, want ook Jozef heeft wel met de Moabieten te maken gehad dat zij een inval deden in Juda. Vandaar dat hij Christus stemt. Hij zegt, ik zal opkomen. Alles gelijk. Zo zal ik zijn gelijk, zij zijn. Zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Het worden dus de verbonden bodemdelen. Of de geallieerden, zoals we dat in de laatste oorlog noemden. Alles komt onder één opperbevel. Je vraagt je wel af waarom dat Jozef had afgezien van zijn afkeer van de Moabieten, maar waarom hij dat doet, want u weet, hij heeft al eerder met dat bijltje gehad. Hij heeft ook Agab geholpen in de strijd tegen de Filistijnen. En je weet dat het toen maar een klein beetje scheelde of het kostte hem het leven. Want die Filistijnen hadden gezegd, alleen op de koning aanhouden, die moet eraan. En Jozef had, die had zijn koninklijke kleed aan, en Agab had zich vermomd als een gewone soldaat. Nou, toen was Jozef erg bang geworden, en de Heere heeft hem eruit verlost. Je zou zeggen, wat gevaarlijk. Wat gevaarlijk om op deze manier samen op te trekken en je lot aan elkaar te verbinden. Want de vorige keer waren ze ook gewaarschuwd. Toen was daar Micha, die zoon van Jimla, en die heeft om sterke aandrang tegenover al die afgodsprofeten die de naam van God nog wel gebruikten, maar toch door een leugen geïnspireerd werden, toen heeft Micha ten slotte gezegd, hoe die volk Israël zag als schapen verstrooid zonder herder. En Agab was natuurlijk vreselijk boos. Hij zei, zie je nou, tegen Jozef wat, ik heb het je wel gezegd, die man die heeft nooit iets goeds voor mij te zeggen. Altijd maar kwaad. En toen liet Micha in de gevangenis zetten op water en brood, totdat hij in vrede zou wederkomen. Hij is niet in vrede weergekomen, want je weet het niet meer. Hij werd door een pijl getroffen. In dat opzicht, in dat licht van die achtergronden, zou je eigenlijk het menselijk zeggen, ja menselijk, naar het woord zou je zeggen, ja dat, dat is je eigen keuze maar zeggen. Verbind je lot er niet aan, want het is een koning die in ieder geval doet wat kwaad is in de ogen der Heer. Maar zo is het nou met een mens. Een ezel stoot zich in gemeen geen twee keer aan dezelfde steen, maar mensen wel. Wij wel, wel duizend keer. En een wezenlijk, dat geldt voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Maar het geldt ook voor deze, trek geen andere rug aan. Met een ongelovig, die de dienst van de Heer veranderd heeft in een eigen wil, zelf uitgewerkte godsdienst. Maar ja, hij doet het. Hij doet het. Je zegt, welke weg zullen we optrekken? En dan zegt Joram, tegen de weg der woestijn van Edom. Waarschijnlijk is dat een politieke weg, want de Edomieten waren ook onderworpen aan Israël. En door die Edomieten in te schakelen, hoeven ze daar geen gevaar van te dichten, zodat die Edenieten, als ze de kans komen zouden zien, ook zouden gaan vechten tegen Israël. Dus hij gaat door het land van de koning der Edenieten en die koning van Edom gaat ook mee met zijn keurtroepen. En als ze dan een reis hebben gemaakt, recht op stroom, dan ga ik niet verder op in. Als ze een reis hebben gemaakt, dan is er nog geen water. Waarschijnlijk is de droge periode wel heel vroeg ingevallen. En hebben ze gedacht dat er nog ruim groot water zou vallen. Dat is natuurlijk een ontzettend iets voor zo'n leven. Want het zijn niet alleen de mannen, maar het is ook de vee. Want je moet dat zo zien, dat vee, dat was hun leefkost, hun veerkost. Die beesten werden slag, de aten ervan, dat ze een goed gekleed hadden, die soldaten. En dat ze daaruit ook kracht zouden hebben om die strijd te winnen. Dus als je nou zoveel dagen op reis zijn al en er is geen water meer, dat is een verkrukkelijke toestand. Dat kun je niet lang volhouden. Een enkele dag, maar dan is het toch wel op. We worden geconfronteerd met de dood. En dan moet je kijken. Wij worden geconfronteerd met de dood. En dan zegt de koning van Israël, Joram, dat de Heer deze drie koningen geroepen heeft om die in de Moabite hand te geven. Nou, dat klinkt heel aardig, heel meewarig. Ach. Maar aan de andere kant zeg je, houd je blieft je mond. Moet je nou opeens godsdienstig worden en godsdienstig gaan doen? Door zo te gaan praten. Je kan de Heer makkelijk aan zijn plaats laten en je kan makkelijk de dienst, de kalverdienst volgen. En dan komt de nood en de dood kijkt op de hoek en dan wordt hij opeens op de een of andere manier vroom en dan zegt hij ja, nou is het door. Het raakt het sluit. De predestinatie. We zijn gepredestineerd door de Heere God om ons in der Moabieten hand te geven. Wij zijn zo goddeloos als nou mens. Als het fout gaat, dan zegt hij, daar ben ik wel voor opgeschreven. Dat heeft God wel besloten. De vier is dat. En dan ligt hij nog niet in de hel, maar hij doet net alsof het al. Of het al zo ver is. De God verslaat de ziel tegen de gevecht. Je voelt aan, dat is ook niet de waarachtige God. Dat is onze eigenwillige instelling. Als er een iets verkeerd lijkt te gaan, er is nog niks gedaan. Hoe ontzettend het ook is. Maar in feite is er nog niemand van de God te sterven. En dan God erbij te halen. Want wij anders nooit naar vraag. En dan heimelijk God geven dat het zo ellendig afloopt. Zo zijn wij nou van het hier. Als het goed gaat, dan zeggen we, u heb ik hem nog gelezen. Als het slecht gaat, dan zeggen we, ja, deze God is niet te testen. Er zijn geen mensen die het me aandoen. Zo is een mens. Is een mens toch een ongelukkig persoon. Dat is hij zelf in zijn zogenaamde hoogmoed. Is eigenlijk zijn hoogmoed. Dat is hij vreselijk hoogmoedig. Hij laat de kop erbij hangen en zegt ja, niets aan te doen. Wat doen wij nou? Altijd, wij rijden de kar vast in de modder, dat er geen beweging mee te krijgen is, en nu zetten we tot een brullen. Of God zo goed wil zijn om die kar eruit te trekken. Dat moet God doen. как вы опыты все это ясно, допрашивали героев. Что скажет, что не вернулся? А я там же не скажу, что у нас на ночи Айдлер, но плотно. Я тебе ангел, а ты за, для тех, кто из меня, ох, я. Sounds overall had been mutilated. That's how it basically is going to be. So it sounds not mutilated. Now who can you throw to me? Say mutilation. Who among faithless and blameless? So alles door elkaar heen gegooid. Dat van alles wat er verkeerd gaat, alles wat verkeerd is, oorlogen, ziekte, allerlei ellende die er op de wereld is, dat wordt zonder meer doorgewezen naar God. Zonder meer. En als het over het andere gaat, dat we wat denken gepresteerd te hebben, dan komen de zulke stukken in de krant van die bijzonder mens dat het geweest is. Hoe geleerd en hoe begaafd en noem maar op. Maar ja, dat is puur adamitisch. Jozef was, zei ze, is die zo'n profete keer in. Die man is niet zo gauw in geniet. Die heeft al ook wat meer ervaring gehad hebben. En, de wezen van God, die helft in nood. Hij zou best in Jeruzalem ook de Heere gevraagd hebben. Ik kan best de Heere wil zich zegenen. Wil ons nabij zijn. Wil ons bewaren. Wil ons weer veilig thuis brengen. Dat het nou zo moeilijk wordt. Maar hij is nog niet in paniek. Zoals Joram. Die gelijk afgeworden, gelijk laat die hoofd zakken, en zit hij bij de takken neer. Dat is Jozef dat niet zegt. Hij gaat er ook helemaal niet op in, hij gaat niet mee jammeren en huilen, maar hij zegt, ik zie geen profete keren, dat wij door hem de Heer mochten vragen. En ja, er komt een vrouw van de knechten van de koning van Israël en zegt, ja, Elise is het. Hé, hey, hoe komt u dan nou? Die is meegegaan, denk ik. Die zal wel meegegaan zijn, het kruispredikant of niet. Al hebben ze misschien niet gevraagd. Nee, de koning heeft u zeker niet gevraagd. Maar, misschien heeft u ze eigenlijk wel uitgenodigd. Of dat de Heer een wens gegeven heeft dat hij achter het leven aan moet gaan. Hier is Elisa, die jongen die water of Elia's handen goot. Die een huwelijk. De hulp staan was een uitdrukking, staande uitdrukking om te kennis te geven. Het was de hulp van Elia, die water voor hem aan droeg en zijn handen voor hem waste, noem maar op, alles wat erbij hoort. Oeh, dit weer een woord is bij, zegt Jozef. Daar is hij al van overtuigd. En zal misschien ook al bij geruchten genomen hebben, de wonderen die de Heer ook al door de hand van Elisa gedaan heeft. Misschien kent u Elisa ook wel. En dan komt. Of dan gaan deze koningen, de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom, zijn gaan tot de profeet Elisa om van hem te vragen. Op zich een goede gang. Als de koning de profetie acht, kan daar het land, het volk mee gebaat zijn. Maar Elisa komt niet zo misselijk uit. Hij zegt tegen de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met jou te maken, man? Rof en hart. Ga maar tot de profeten van je vader en van je moeder. Die kunnen toch zo goed profeteren? Ik zie dat hier aan. Die honden betrokken. Die allemaal zeiden, trek op, want de Heer heeft ze in je hand gegeven. Dat zijn hier, dat is vertrouwen. Daar heb je wat aan. Je voelt. En de verachting die er bij de liefde is voor de valse profetie. En je voelt ook hoe hard dat aangekomen moet zijn. Zoals dat je het gevoel heeft gehad bij deze Joram. Als hij naar zijn eigen profeten terugverwezen was. Maar Joram zegt wat terug. De koning van Israël zei tot hem, nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. Met andere woorden, ja man, je hebt nou geen tijd voor en nu zijn daar verder op in te gaan en weer kraantjes te godsdienst staan. Ze zijn natuurlijk nog iets van een soort uitdaging in, zeg jij nou toch het andere is. Zo is het toch maar, hè. We zijn door God in de val gezet. Met elkaar. En er is geen ontkomen aan. Over twee dagen, ja nu al, zouden ze ons kunnen overrompelen. Want er is geen water. En het komt niet zo goed over als Elisa. Dat hij de Heer erbij haalt. En dat hij net doet alsof hij die besluitende God is. Door vast te stellen wat nog niet is. Elisa zegt zo waarachtig als de Heer der Heer Scharen leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Zoals nu het aangezicht van Jozef wat de koning van Juda opnam, ik zal u niet aanschouwen, nog u aanzien. Hij zegt dus zonder meer, het is dat Jozef had erbij. Wie vreest God? Daarom ga ik erop in, maar tegen u zou ik niet gezegd hebben. Tegen u niet. Want u bent een kwaaddoener. Voor het aangezicht van de Heer. En u leidt het volk in een eigen willige godsdienst. Mag ik nou het Jozef met de tijd? Dan zie je dat de Heer om zijn eigen werk, om zijn eigen kind, ook om Jozef af te willen, nog vreten wil. Daarom is God genade. Hoe hard de boodschap ook is voor Joram, daarin is God genade. Want hij kan om der tienen weer een stad en een land staan. Denk aan de Friedrich van Velden. Maar Elisa is behoorlijk uit de milieu en boos. En daarom zegt hij in het vers wat ik hier heb voorgelezen, nu dan, breng mij een speelman. En het is als de speelman op de snaren speelde dat de hand des Heeren op hem kwam. Er vinden dat meer in de Bijbel. Bij Saul, die geprofiteerd werd door Samuel, dat hij profeten en muzikanten tegen zou komen, die spelen waren. En toen kwam de geest ook over Saul. En hij begon ook te profiteren. Er is dus een nauw verband, blijkbaar, tussen de muziek en tussen de geest des Heeren. Dat is toch zichzelf. Deze situatie hoeft niet zo verwonderlijk te zijn, uiteraard. Je kunt daar erg iets zinnig over gaan doen, of vergeestelijk of niet, maar dat lijkt mij niet. Ik zou het zo menselijk mogelijk voor me stellen. Die man heeft zich boos gemaakt. Geweldig boos. sagt sie nicht mehr. Dann können wir nicht selber gleich auf ein anderes Kapitel aufklappen. Und ich sage es nicht, da werden ja sich für eine Stimmung dann. So, sieht es gefunden und noch was. Bei dem Horen und Sie von der Koning von Israel, und ihm dann mal gleich zu kontrollieren. Hij moet wat afleiding hebben, die man. De boze buis, die moet wat weg hebben. Moet rust hebben. Voor de beest der deur. Dit lijkt me wel begrijpelijk. Tenminste, voor mij persoonlijk heel begrijpelijk. Je zou dat over kunnen brengen op ons. Als je er geen gevoel voor hebt, dan kan ik er ook niets van doen. Dat moet mij niet kwalijk nemen, als ik er wel wat aan zou hebben. Maar, we doen het nog veel te weinig, maar soms opeens in moedeloze, uitgebluste stemming te kunnen hebben. Dat je nergens geen lucht in hebt, je ziet de tegen op, je misschien niet tegen. Je werk is het financieel werk, denk je aan spreken, dat is een verlichting, een verlichting. Zijn het een honderde oorzaken? Heb je al eens geprobeerd om een plaatje te zetten? Of een band? Nou, dat kan heel goed helpen, en dat met dat de geest tegelijk komt. Of tegelijk, je komt in een heel andere wereld. Het kan zijn dat je door te horen zingen, gewoon om de oude boodschap door te geven. Of dat je als huismoeder zin krijgt om je verder te gaan. Dat je werkt in de vaak moeilijke omstandigheden van het gezinsleven. Ik kan de Heer heel goed gebruiken. Ik vind het vandaag. En ja, dan denk ik aan dat oude vrouwtje zo lang dood. Maar die vroeg, ja, er waren een hoop vrome mensen die vonden het zo erg, dat ze een plaatsspeler had. En dan zette ze een plaatje op, met psalmen op gezangen. En de kanarie begon te zingen en zij zong heel de dag mee. Vond ze prachtig, het oude mensje. Het was gewoon een klein stukje hemel. Daar ergens op de Harddijk een IJsselmonde. Maar ja, nogmaals, als hij dan van die mensen hebt, die dat ja, de wereld vinden of zo, die kunnen dan niet tegen. Dus ze waren er eens een keer gezegd, ja, is dat nou verkeerd? Is dat nou verkeerd? Nee hoor, natuurlijk niet. Spelen maar. En als die zinnen van meisjes willen zingen, maar als die zinnen zingen te doodje. En de kanalen vinden het ook mooi. Weet je toch? Nu dan breng mijn speelman. Wat kan het aangenaam zijn? Met zeker al de ene meer gevoel voor de ene, niet altijd alleen maar een tekst te horen, een verstaanbare gezongen tekst. Ik vind het ook prachtig. Maar het geldt eigenlijk voor de muziek ook. De muziek is ook een vertolking van het een of ander. En dat kan door de Heere gezegend worden. Die boze geest. Zij zou die vinger voor op de vlucht, als hij dat hoorde. En liever zei het ook dat de duivel ervoor op de loop gaat. De duivel heeft zo'n hekel eraan, aan die ziek en aan die vinger. Dat kan die begrip niet tegen. En als de duivel een hekel eraan heeft, dan zal het meestal wel zo zijn dat God er behagen in heeft. Nou, wat die man gespeeld heeft, weet ik niet. of dat hij gespeeld heeft een psalm van David, of een bekend lied uit die tijd, dat weet ik ook niet. Maar het zal wel een lied geweest zijn om te kalmeren. Hè? Om te kalmeren. Rust mijn ziel in God is koning. Wezen heren zijn muziek. Alles wist het op zijn wensje, maar hij zelf verandert niet. Zo wordt er nu wat ruimte gemaakt. Hè? Om uit die gespannen toestand waarin de mensen soms kan bevinden, die bijna overspannen toestand, dat hij in de stoel mag gaan zitten en dat hij naar het pijn mag luisteren. En soms kan het zo gewoon zijn. Het is natuurlijk niet zo, maar dat je denkt, ja, in de hemel, wat zal daar gezongen worden? En daar kunnen we veel beter natuurlijk dan op aarde, maar dat het er toch heen bij. Zo mogen wij dan ook, dit is natuurlijk niet zo vast, ik probeer alleen een stukje te projecteren uit dit oude verhaal of ons leven van mensen van de 20e eeuw. Maar zo mag ons leven vergezeld worden door de speelman. En zo kan de Heer dat ook gebruiken om ons te bemoedigen. En ik weet wel, het eerst verordineerde middel is het woord. Het woord van God. Maar soms kan de stemming, de hele situatie van die aard zijn, dat je niet zomaar de Bijbel op kan slaan en het even geestelijk daaruit genieten. Dat je eerst eens wat anders nodig hebt. De speelman. En nu gaat die speelman spelen in jou. En Elisa aan dat wat van de boze koning Joram af. En de Heilige Geest komt nu, terwijl de man rustig aan het worden is, over hem. De hand des Heeren kwam op hem. En dan gaat hij profiteren. En dan krijg je dat verhaal van die grachten. Dat daar een bouw en dan moesten ze allemaal sloten in graven. Of greppen. En dan gaat hij met de profeet verder. En dan zegt hij, want zo zegt de Heer, gij zult geen wind zien, geen regen zien. En toch zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat nog maar niet, daartoe is dat slecht in de ogen des Heeren. Maar dat is een beetje vreemd weer in deze. De bedoeling is, en dat is voor de Heeren maar een wensje. Om al die greppels vol met water te geven, is voor de Heeren maar een wens van zijn oude vermogen. Hij zal nog meer doen. Hij zal ook de Moabieten in uw lieder hand geven. De profetie is. De profetie is gunstig voor deze geallieerde strijdkrachten. Maar dan gaat het verder. En er is een klein beetje een uitleg kundige moeilijkheid. Want is alles wat hier staat in de volgende zin. Je zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan en alle goede bomen vellen en alle waterfonteinen stoppen en alle goede stukken land zult zijn met stenen verderven. Is dat nog steeds de Heer die dit zegt zoals de inzet? De 17 leven daar staan. Jo, zegt de Heer. is dat vervolg ook door de Heer geïnspireerd? Of heeft Elisa dat er zelf bij gezegd? Omdat er ook niet uitdrukkelijk voor die volgende voorstelling staat, alzo zegt de Heer. Er zijn er die sterk vast willen houden dat al die woorden die ook gesproken worden over die vaste steden enzovoort, dat dat allemaal door de Heer geïnspireerd is. Zij vinden geen enkel grond om zelfs maar te denken dat Elisa zelf deze woorden eraan heeft toegevoegd. Anderen zien nou in deze verdere uitwerking de eigen mening van Elisa. Ik zou zeggen, ja, maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, dat is belangrijk om het verdere van deze geschiedenis te verklaren. Persoonlijk sluit ik me aan bij hen die ervan uitgaan dat het gedeelte van deze woorden door Elisa is toegevoegd. Dat de Heere God hem dit heeft gezegd, zo zegt de Heere, maakt in dit dal veel grachten, en ze zult geen wind en geen regen zien, en toch zal door een wonder, zal het dal met water vervuld worden. Dat is vreemde vermoeden. En dan zou dat 18e vers desnoods ook nog bij kunnen, daartoe is dat nog niet in de hoge des Heeren. Hij zal ook de mooie pieten in ieder hand steken. Zou ook dat kunnen zijn. Goed zien. En alle vaste steden zult geslaan. Enzovoort. Ik denk dat Elia, Elisa dat erbij gezegd heeft. Waarom? Dat de Joden hadden een vreselijke afkeer van de Moabieten. Het minnaar genoeg. Het was dat in bloed schande geteelde volk. Dat weet jij, de geschiedenis van Lot. Dat zijn twee dochters hem half dronken maakten en toen gemeenschap hadden met hun vader. Toen zijn de twee jongens geboren, Moab en Ammon. Dat betekende dat die achtergrond, dat een rechtgeaarde Israëliet, die had toch een behoorlijke minachting voor een volk dat zo ontstaan was. En die is natuurlijk geen uitzondering geweest. Die heeft het ook niet op de Moabieten gehad. Heeft niet. Het zijn nog nogal praatjesmakers geweest. Die zijn die Moabieten. Opzetten zouden wij zeggen. Grote kletskouten die met veel gerucht en gezier hun werk deden, de oorlogen voerden. Alles met elkaar was het een veracht volk en een bluf volk. En ik denk dat toen Elisa voelde dat de Heere deze verbonden leger zou redden, water geven, dat Elisa toen ook niet getwijfeld heeft dat de rest komt ook wel in orde. Heere geeft geen water zo kort voor de strijd om ze dan allemaal neer te laten slaan. Dus dit wonder wat gebeurd is en wat gebeurd zal, daar kan het niet bij blijven. En Elisa heeft daaruit nog meer mogen zeggen. Heeft kunnen zeggen. En toch ging Elisa hier verder dan dat God gaat in zijn woord. God had in Deuteronomium aan de Israëlieten verboden om de vruchtbomen om te kappen. De typische oud-testamentische wet, die eigenlijk nog wel actueel genoemd kan worden. Als ze een stad gingen beleven, als ze gingen in oorlog voeren, dan mochten ze hout nemen van, ja, waardeloos kun je het niet zeggen, want er is niet waardeloos in die zin, maar bomen die voor de consumptie van geen betekenis waren, die mochten de Israëlieten gebruiken om daar ballen van te maken, vestingen en attributen om het stad te veroveren. Maar van die vruchtbomen mochten ze, die mochten ze niet vernieuwen. Want, ja, er zit al achtergrond in. Een boom kan zich toch niet creëren. Dat zat er ook nog in. Niet alleen de spijs die de boom heeft, maar zijn jullie nou keren. Als je wil vechten, dan moet je niet met een boom vechten. Dan moet je met een sterke kerel vechten. Maar om daar zomaar een boom om te hakken, nou, dat er hoor. Is dat er niet? Hier, ook de weg. Dat is een beetje tijd, ja. Heel ver weg te nemen. Kijk, een boom was voor onze voorouders veel meer dan voor ons. Veel meer. Een boom drong respect af. Dat drong respect af. Onder de boom waren vaak de gerichtsplaatsen. De plaatsen wat evangelische context hebben. De plaatsen van samenkomst. Sommige heidenen hebben de bomen ook wel vereerd. Omdat die bomen die vele geslachten bij geslachten overleven, die staande nog als wij al lang zijn vergaan. En hun bladeren spreiden zich uit over kinderen, tot in verre geslachten. Maar dat is veranderd toen de techniek steeds knapper en groter werd. Nou komt er een enorm gevaar te aanrijden. Een staal. En die rukt zo reus, die honderden jaren oud is, in één keer uit de grond. Hij wordt doodgepakt. De takken worden eraf, in die ene machine. Takken, bladeren, bas, alles gaat eraan. Het kiest er weer heen. Zo'n lief. Die eerwaarde boom, waar men ik weet niet hoe lang mee bezig was, als men er een omhechtte, die was nu in een korte tijd eruit gerukt. Er komen geen honderden mannen aan te pas om hem te verslepen. Geen olifanten of koeien die ervoor gezet worden. Dus met taverend geweld is het met de reus dood afgelopen. En in de Bijbel staat, dat moeten jullie niet doen, die goede boom, die bijenboom, die appelenboom, die zomer. Kijk, je moet zo rekenen, toen waren ze nog niet zo ver met het telen en kweken van allerlei soorten bomen. Het duurde veel langer. Nou zeggen, ja, als een oude appelboom uitgaat, dan zetten ze weer een nieuwe voor neerkomt. Maar wat een zorg heeft de Heere God ervoor gehad. Die boom zal zich niet verdedigen. Die is nog goed voor jullie, die geeft de rust op de tijd. En nou, Elisa, die gaat in zijn afkeer zo ver, dat hij precies alles doet wat eigenlijk niet mocht. Want ook dat andere is niet naar de geest van de schrift en naar de geest van het Oude Testament. Alle goede bomen zijn. Nou, dan kunnen ze creperen, die lui. En alle waterfonteinen, ook een levensbehoefte, dichtgooien met stenen, zodat ze kweet niet hoe lang werk hebben, eer ze dat ooit weer schoon en zoete pijl krijgen. En alle goede stukken land moet je verdelgen met stenen. Nou, dat is dus een raad die hier Elisa heeft, die indruist tegenover, tegen de geopenbaarde wil van God in. Hij heeft de boodschap gedaan, het wonderbeschiet. Morgen zal ze een spijsoffer offeren in Jeruzalem. De lijn wordt hier steeds doorgetrokken naar Jeruzalem. Om aan te duiden dat de Heere God oog heeft voor die die op zijn bevel en naar zijn verordeningen heen gesteld. Als het spijsoffer morgen gebracht werd in Jeruzalem, heeft de Heere daar ver weg het wonder van het water kunnen brengen in overvloed, mensen en beesten. Maar intussen is ook bij de Moabieten bekend van die drie koningen die opgetrokken zijn om tegen hem te strijden. En dan schrikken ze, alles roepen ze op van wat de gordel, die de gordel kon aanvorderen en daarboven. Dat betekent knokwezen van 13, 14 jaar, net als in de laatste oorlog, jochies, Duitse jochies van 15, 16 jaar, die moesten vechten, die moesten schieten en noem maar op. Hier ook van tevoren, dat is de op of de onderdeel. Dat is de op of de onderdeel. Alles moet meedoen. En dan gaan ze naar de landpalen, aan de grens, gaan ze wachten. Om hun grenzen te verdedigen. Maar, als ze dan het morgen vroeg zich opmaken, en ze zien de zon boven het water opkomen, dan zien ze dat water rood. Dat is de een of andere manier. Er worden natuurlijk wel verklaringen van gegeven, maar dat laat ik rustig. Dat is in deze avond niet belangrijk. En dan zeggen ze, als je dat bloed rood ziet, dan zeggen ze, dat bloed. Stromen, plassen, bloed. Natuurlijk, de begrijper is die tijd bloed. Revolutie uitgebroken natuurlijk. Ze zijn met elkaar gaan vechten. De een heeft de ander geslaagd. Er is nog meer voorgekomen in de geschiedenis. Jongen, wat hebben wij makkelijk. Aan de buit, Moabieten. Hoef alleen maar de rommel in te halen. De buit. Dan kunnen we weer naar huis. En ja, Agab. Weet ook wel eens een goede weg. Die zei hem. Die zich aangaf. Beroemde zich niet als een die zich afvocht. En dat mag je hier ook al voorstellen, want terwijl ze er aankomen bij honderden duizenden om het tentenkamp te plunderen, komen opeens de Israëlieten tevoorschijn. En die slaan erop los. En dan vluchten de Moabieten weg, maar dan gaan ze achterna het land in. De steden breken ze af, allemaal een steentje op de akker, in de fonteinen, alles wordt verwoest en vernietigd. Dat zie je nou echt, met oorlog. Dan komt er toch een zinloze actie en geluid bij te passen. Alles doen ze zo grondig mogelijk. Om Moab voor goed de vernietigende slag toe te brengen dat ze nooit meer overeind kunnen komen. Totdat ze bij Kir Hareseth komen. En dan lukt het allemaal niet zo goed meer. Want er staat hier alleen de stenen lieten te overblijven, maar dat moet je zo niet lezen. Alleen moet je hem de eerste plaats er al uitlaten. Er staat eigenlijk hier haar reetje bleef over. das Gleiche. Auch selbst das ist, aber das ist nicht zum Problem. Want ze omzingelen zich, een slingeraars die werpen er een steen naartoe, een projectiele. Het is een hachelijke zaak met de stad. De nood is groot. En als de nood nou het hoogst is, dan is er geen redding nabij. En de koning der Moabieten ziet het, dat de strijd is sterker. Dan doet hij nog een uitval. Hij probeert doorheen te breken. Hij ziet de kant waar de Edomieten liggen. Misschien dat hij daar niet zo benauwd voor is. Hij wil doorheen breken om te vluchten. Maar ze konden niet. Ze hebben het druk gebreken. Naar de stad. Als muizen in de val. Als ratten met een vink in de zo zitten ze daar opgesloten in de stad. En dan lees je dat hij zijn eerstgeboren zoon nam. Waarschijnlijk al een jonge man, een jaar of 30, 20 of nog ouder, die in zijn plaats koning zou worden, de kroonprins. En hij offert hem zijn brandoffer op de muur, zodat de omsingelaar het kunnen zien. Zien wat daar gebeurt. Deze koning, Leza, probeert het in de God van Kamos voor zich te winnen. Hij probeert Kamos over te halen door groot mogelijke offer. Het offer van zijn opgeving. En deze jonge man die wordt op de muur geslacht en gebrand. Vreselijke toestand. Wat kan een mens de nood toch doen? Daaruit werd een zeer grote toren in Israël. Daarom trokken ze van de maat een keer de zeder in hun land. En dat laatste stukje is wat moeilijk. Want wat houdt dat in, die zeer grote toren? Is dat een toren der Heeren? Of zijn die Israëlieten zo boos geworden, toen ze dat zagen, zo boos van walging, dat ze gezegd hebben, we gaan eruit. Niet een aan te zien. Nou, dat laatste, dacht ik niet, duurde het niet zitten, maar ze waren in die tijden, wel heel wat gewend. En aangezien de Moloch die ook niet onbekend was, het kinderen door het vuur laten gaan, bij Israël, lijkt me die laatste gedachte van, ja, ze vonden het zo akelig dat ze zijn maar gauw teruggegaan, lijkt mij hier niet ter zake dienen. Nee, wij zullen te denken hebben aan de toren van God. De toren van God, die op de een of andere manier kenbaar geworden is, merkbaar, zodat ze niet langer uit konden houden in Moab. Dat ze genoodzaakt werden om hun oorlog vroegtijdig te beëindigen, zonder het uiteindelijk beoogde resultaat. Dat ze de Moab niet de genade slag toe kunnen brengen. Wat er ook vernieuwd wordt. Maar de koning is blijven leven en velen met hem. Wat is nou die keuze? Nou, die goed luisteren. Ze hebben het te erg gemaakt. Te erg. Hun vernieuwing was zo groot. En hun haat zo sterk. En ze konden zich nog beroepen op Elisa ook, want die had ook gezegd, alles kapot. Maar de Heere heeft het een goed keer niet aan kunnen doen. En wat is er nou gebeurd? Terwijl de jonge daar geslacht was, op die muur, take hope to God and then able to leave the ground. The danger of how the dinner neighbor
die daar zijn eigen kind offert om zich het lijf en koninkrijk te redden.
Wat God gedacht is aan zijn eeuwig trouw verbond van de middelaar God en der mensen. En als net als dat God zegt nu, Israël, je gaat te ver. Je hebt de nood en de spanning zo hoog opgevoerd dat deze man zijn eigen vlees en bloed aan zijn God offert. Zijn afval. En nu wordt God innerlijk ontroerd. Want God heeft besloten om zijn kind te geven tot redding. Ook voor Noach. Want de profeet Ezekiel zegt. De profeet Ezekiel beschrijft als hij de oordelen profeteert tegen de omliggende volken ook een oordeel over Noach. Maar aan het eind van dat oordeel staat, in het laatste der dagen, zal God zich wenden, een wending brengen in het lot van Noach. Tot hiertoe is Noach oordeel verder niet. Rus, de oogst. En Mela, Maslon en Geelzon en Orta. Als ze hebben lange tijd daar gewoond, in Moab, in de oude tijd. Ze zijn het tijd en het land. Lot was een neef van Abraham, die met hem is meegetrokken naar het land van de belofte. God wil geen volleiding met Moab. God wil ook niet dat Moab zo in de eentje gedreven wordt, dat hij zijn eigen vlees en bloed offert aan het geniet. God denkt aan die ene offerande die gebracht zal worden met volle oogdaad. En met het oog daarop, op dat oog, de toren God is niet op deze verbonden mogelijkheden. En hoe dat merkbaar geworden is, weten we niet. Sommigen denken aan de ziekte die eruit gebroken is, maar dat is van in. Een zeer grote toren komt. En door die toren worden ze genoodzaakt om terug. Ze zullen de genade slag niet geven aan Moab, omdat God barmhartig en genade is. Groot van goedertierenheid en lager. Dat is te midden van al die ernstige zaken die hier afspelen, de troon. De troon in deze woedende oorlog. God, die ontroert in zichzelf bewogen was, als die jongen daar in vlammen opstaat. God, die gedachte heeft aan die ene die zijn leven zou stellen voor de ander, die ene. Maar één, daarom komen van Moab, hou maar op, Israël. Waarom heb ik zo groot gemaakt tegen hem, dat hij dat gedaan heeft? Ik verstoorde erover naar huis.
Vrienden en Christen. Ach, wat zal het toch zijn als eenmaal de oorlog voorbij zal zijn. Dat zal toch een zegen worden voor de nieuwe aarde. Geen oorlog, geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Geen wapens meer, geen munitie, geen atoom, geen chemische wapens, niets van de aarde. Wij leven in een wereld van verschrikkelijke dreiging. Toch is er hoop. Maar dan op die God, die zal door tegen alle vreugdenaar. En die zal gaan vechten tegen degene die de aarde vernielden. En kapot maakte. En die door hier, ja door het lijf heen, een nieuwe aarde daar zal stellen, waar gerechtigheid op woonbaar. Dat we daar mogen komen, alles, hoofd voor hoofd, kinderen, ouders, om dan nooit meer te schrikken, nooit meer het treintje uit de bus te halen, met weer die grote koppen van dit en van dat. Maar om dan eeuwig in die vrede te mogen leven. Onder het rechtvaardige regime van de komende vrede. Die aan alle ellende een einde zal maken voor eeuwig. Amen.